Namens de kerkenraad delen we u mee dat vanavond dominee De Haan hoopt voor te gaan. En volgende week zondag zal dominee A. van Heteren in beide diensten voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 122, het eerste vers. Noemt u nu Psalm 122, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van de 10 geboden het 9e vers, of wij uw geboon volbrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 7, vanaf vers 9 tot en met vers 17. Noemde u openbaring van Johannes, hoofdstuk 7, vanaf vers 9 tot en met vers 17. Na deze zag ik Johannes en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de 4 dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des stroons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De tekst voor de prediking van deze morgen komt tot ons uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 7, daarvan het 17e vers. Waar staat, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Voorbeden is gevraagd voor zuster Bruggeman Driessen en voor zuster Vogelaar, waarvan haar zus is overleden. En dankzegging willen we doen voor zuster Driessen Peeman, die afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten we de Heere zoeken en om zijn zegen vragen. O aanbiddingswaardige drieënige God, aanbiddingswaardig omdat u alleen God zijt en niemand meer, dat alles wat zich God durft te noemen geen God is. Ze zijn van hout of van steen, kunnen niet horen, kunnen niet verhoren, maar u alleen bent de levende God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. We aanbidden u omdat u schepper zijt van hemel en aarde, en dat u alles wat leeft de adem geeft. We aanbidden u omdat u alles bestuurt en regeert en alles doet gaan naar de raad van uw heilige wil. Bovenal aanbidden we u om de gave van uw enige, eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus, dat zo verloren als we zijn, we zo volkomen kunnen zalig worden door hem. Wat een wonder, Heere. En daarvoor zijn we ook als gemeente bij elkaar gekomen, om naar die woorden te horen, woorden van zaligheid, terwijl we dat totaal niet hebben verdiend, want ook van de afgelopen weken moeten we u belijden dat we niet zijn geweest wie we hadden moeten zijn. We hebben uw heilige wet al voorgelezen, en dat doet u ook met een doel. Bewaar ons ervoor dat we er zodanig aan gewend zijn geraakt en dat we daar geen erg meer in hebben. Maar u wil laten zien wat u van ons eist. En nu klaagt die wet ons aan. Laat die wet, uw heilige wet, die heilig, rechtvaardig en goed is, ons dan ook een tuchtmeester zijn tot de Heer Jezus Christus. Op dat vloekwaardige mensen die we zijn, want dat zegt u, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat die wet ons mag uitdrijven tot de Heer Jezus Christus die een vloek wilde worden voor een vloekwaardig volk. Dat is een wonder, Heere. Daarom aanbidden we u dat u dat nog wil schenken. Wil dan ook deze eenvoudige prediking, deze leespreek tot zegen daarvoor doen zijn. En dat we degenen die nog van verre staan dichterbij gebracht mogen worden, of als er helemaal nog niets is van een verandering in ons leven, dat u dat middel wil gebruiken, want dat heeft u toch behaagd om door de dwaasheid de prediking zalig te maken degenen die geloven. En hoe kunnen ze het geloven als ze het niet horen? Laat het dan verder gaan als het gehoor en indalen in ons hart. En laat het een uur mogen zijn van verwondering, van aanbidding tot u, dat u al naar ons om wilt zien. We danken u voor dat we naar uw huis konden gaan in alle vrijheid. Ook dat is niet vanzelfsprekend. We denken daarbij ook aan de vervolgde kerk, daar waar dat niet mogelijk is. We willen ook hun geven wat ze nodig hebben. Onder de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren, laten wij dan ook met hun mee mogen bidden, Heere, dat ook zij uw woord mogen ontvangen. We bidden u ook voor de gemeente, nu de vakantietijd is aangebroken, voor de kinderen al, misschien voor anderen weer wat later. Als we verre reizen gaan maken of op reis gaan, bewaar en spaar u ons dan over de onveilige wegen, maar breng u ons dan ook weer veilig in de gemeente. Bewaar en spaar u ons bovenal voor een onverwacht en een onverzoend sterven, maar schenk ons ook te zien dat we al op reis zijn naar die eeuwigheid, naar die grote ontmoeting met u. En laten we dat eerst zoeken. Daar roept u ook toe op in uw woord. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen, die zullen u toegeworpen worden. Maar dan moeten we u eerlijk belijden dat wij het juist andersom doen. We gaan eerst in het tijdelijke op. En als u het niet verhoedt, dan zullen we daarin omkomen. Maar Heere, werkt dat dan met kracht, dat we u eerst zullen zoeken. Omdat we geborgen zullen zijn. Opdat we als we moeten sterven ook kunnen sterven. We vragen het u uit genade. Om Christus wil. We bidden u ook voor de zieken in de gemeente. Met name voor zuster Bruggeman Driessen. Waar het mee naar het einde toe gaat. Heren, we weten ze niet meer te bereiken. Maar wat nu onmogelijk is voor mensen, dat is toch mogelijk bij u. Ze mag er nog zijn in het heden van de genade. Laat haar ziel dan gered mogen zijn of worden. Als dat nog niet zo is, we dragen ze aan uw genade troon op. Red ze, o Schutsheer, God der Goden. Troost in nood, de grote hoorder van het gebed. Mogen we het ook bidden voor onze oude zuster Vogelaar. Nu haar een zus is ontvallen. En ze nu nog alleen over is. U zegt in uw woord dat u aanschouwt niet veel, maar alle moeite, al het verdriet. Opdat we het in uw hand zullen geven. Heer, en als we het dan niet uit handen kunnen geven, neemt u het dan uit onze handen. Opdat we troost mogen ontvangen van u. Als we er nog alleen voor staan, laat het uit mogen drijven tot u. En uw troost mogen ervaren. We bidden het u ook voor de weduwen, voor de wezen, voor de weduwnaren of voor degenen die een broer of een zus hebben moeten verliezen. Als die wonden nog zo dikwijls open kunnen gaan, wilt u dan balsem gieten in die wonden vanuit uw woord troost geven. U roept daar ook toe op, Heere, om dat te doen. Bij u, de Heere, zijn uitgangen tegen de dood. Verheerlijk daarin dan ook uw eigen werk. Mogen we het ook bidden voor degenen die psychische moeite hebben of psychisch lijden. Wil degenen die daarin begeleiding of verzorging nodig hebben tot zegen doen zijn. Wie zal een gebogen geest oprichten als u alleen? We dragen ze aan uw genade troon op, Heere. Bewaar en spaar ons nu, juist nu we ook deze afgelopen week hoorden dat er heel veel mensen, ook jonge mensen, zich van het leven beroven. Bewaar en spaar u ons daarvoor. Bewaar ons om te denken dat het ons niet zal overkomen. Want dat kan zomaar gebeuren als we het niet meer zien zitten. O God, schenkt u moed en krachten. Mogen u ook danken dat onze zuster Driessen Peeman weer uit het ziekenhuis mocht terugkomen. U hebt het nog wel willen maken. Schenkt die ware dankbaarheid ook in haar hart. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ook als er de komende week nog onderzoeken zijn, wilt u met haar meegaan, met haar man, met haar kinderen. Heren, dat ze het uit handen mag geven. U zegt ook in uw woord, ik zal u onderhouden in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Laat haar dat tot troost mogen zijn, o God. We bidden het u uit genade. Niet omdat we het verdiend hebben of waardig zijn, maar opdat uw grote naam verheerlijk wordt. Heren, wil de Satan schelden, want die zal er ook alles aan doen. Als we van uw woord, vanuit uw woord onderwijs mogen geven aan de gemeente, aan onszelf, probeert hij onze gedachten af te leiden. Maar u bent toch sterker dan al dat geweld. Heren, daarom bidden we u. Laat uw woord indringen in ons hart en laat het een kracht mogen zijn tot zaligheid voor ons allen. En breid uw koninkrijk wereldwijd uit. We bidden het u ook voor het volk van Israël, de beminden om der vaderen wil. U zal toch die schellen van hun ogen en het deksel van hun hart gaan wegnemen. Heren, we zien daar biddend naar uit. Wat een wonder zal dat zijn. Niet omwille van dat volk, heren, maar omwille van uw grote naam. Wat zult gij dan uw grote naam doen, o God? Verheerlijk dat werk. Leer ons bovenal uit te zien naar de komst van u, Heer Jezus Christus. Dat we met uw geest mee mogen leren bidden. Kom, Heer Jezus Christus, kom. Maranatha, gezegende van de Vader. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Omwille van hem die u altijd hoort. Om Christus wel uit genade. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 56, het eerste en het tweede vers. Het eerste vers, gena, o God, bescherm mij door uw hand, Het tweede vers, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het was een troostvolle belofte die de koning van de kerk aan de zijnen heeft gegeven, namelijk: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Een belofte die inhield dat ze erop hebben te rekenen dat verdrukking hier op aarde hun deel zal zijn. Ze zullen verdrukking hebben, zo heeft de wijsheid van de Heere dat bepaald. En als u nu de geschiedenis van Gods kerk in het algemeen en de strijd van ieder kind van God in het bijzonder nagaat, dan heeft de Heere deze belofte vervuld. Immers, wat een druk, wat een strijd en moeite is het deel van ieder die God vreest. Maar dat niet alleen. Daarmee is deze belofte niet ten volle vervuld. Want de Heere heeft erbij gezegd: hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En inderdaad, ook dit vervult de Heere in het leven van de zijnen. Het kan wel meer dan eens schijnen dat ze de strijd zullen verliezen. Soms denken ze de strijd op te zullen geven, omdat ze toch de vijanden nooit meester zullen worden, of omdat ze de strijd schuwen. Maar de Heere vervult op zijn tijd altijd weer de inhoud van zijn woord, dat ze goede moed mogen hebben, waar hij de grote overwinnaar is van hel en dood. De waarde van deze belofte wordt dan ook alleen geleerd in de strijd. Zonder strijd hebben deze woorden geen waarde, bevatten ze geen troost. Maar welke heerlijke ondersteuning, troost en sterkte bieden deze woorden, Gods kind, in de strijd van het leven. O, hoe bemoedigend weet de Heere de zijnen erop te wijzen dat ze in de strijd niet behoeven te wanhopen, ook al is het dat ze telkens gewaar worden in de geweldige strijd geen wapens te hebben tegen een listige en machtige tegenstander die maar al te zeer de zwakke plekken in de ziel weet. Goede moed houden. De wereld zegt het ook. Houd er de moed maar in. Maar het is niet meer dan zeggen. Maar als de Heer het zegt, het toepast door zijn geest en het hart, dan geeft hij ook moed. Moed om staande te blijven. Moed om verder te strijden. Moed om de loopbaan te lopen. Ja, moed om in de mogendheden van de Heere het kruis op te nemen. Zo weet dus de Heere zijn kerk te bemoedigen, opdat ze niet al te moedeloos zou worden in de strijd van het leven, die op alle fronten gestreden moet worden tegen een overmachtige vijand. Dat ervaart de kerk van vandaag, maar dat ervoer de kerk van vroeger ook. We hopen dat met elkaar te overdenken aan de hand van de voorgelezen tekstwoorden en stellen dan als hoofdgedachte het hemels vergezicht. En dit bevat de troost van ten eerste hemelse verzorging, ten tweede hemelse leiding en ten derde hemelse blijdschap. Dus het hemels vergezicht. En dit bevat de troost van ten eerste de hemelse verzorging, ten tweede hemelse leiding en ten derde hemelse blijdschap. Dan nu eerst hemelse verzorging. Het waren wel zeer moeilijke omstandigheden waaronder de balling op Patmos verkeerde. Zoals we misschien weten is de apostel Johannes, de apostel van de liefde, de laatst overgebleven apostel en oog- en oorgetuige van het werk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Al de andere apostelen waren reeds opgenomen in heerlijkheid en mochten delen in de vreugde die hun in de strijd reeds was beloofd. Vervuld was voor hen wat een van hen in heimwee uitgeroepen had: ik wenste wel ontbonden te wezen en met Christus te zijn, want dat is mij zeer verre het beste. Maar Johannes werkte nog in de strijdende kerk. Waarschijnlijk was zijn arbeidsveld de gemeente te Efese, en welke hij op last van de koning van de kerk één van de zeven brieven heeft moeten schrijven. Reeds was hij zeer oud geworden, plus minus 90 jaar. Maar de strijd wordt al zwaarder en zwaarder. Immers, de gemeente van de Heere wordt zowel van buiten als van binnen bedreigd. Van buiten mobiliseert de Romeinse keizer zijn macht om de kleine, maar invloedrijke kerk van de Heere te vernietigen. En van binnen zijn er de opkomende ketterijen, zoals Johannes die reeds in zijn brieven heeft bestreden, die de gemeente van haar vaste fundament willen afvoeren. Zo was er dus rondom strijd. En om als het ware de maat vol te maken, wordt juist onder deze omstandigheden de apostel gevangen genomen door de Romeinse soldaten en als balling weggevoerd naar het eenzame en onherbergzame rotseiland Patmos in de Middellandse Zee. Hij, die nu juist zo onmisbaar was, wordt door Gods wijze raad en voorzienigheid gevangen gezet. Hier geldt ook het woord van de Heere: mijn wegen zijn niet ulieder wegen en mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. Diepe teleurstelling voor de apostel en nameloze smart in de gemeente. Waarom? Zo zal het ook in die harten geweest zijn. Doet de Heere zo? Waarom moet hij, die zo onmisbaar was, ons nu ontnomen worden? Troosteloos scheen alles. En toch, nee. Want juist deze wonderlijke wegen werkte mee om aan de strijdende kerk één van de meest troostvolle boeken na te laten, die de Heere voor zijn strijdende kerk bestemd had, het boek der openbaring. Dat is het boek der troost voor Gods strijdende kerk. Dat is haar inhoud. Namelijk, ondanks alle tegenkanting en strijd zal koning Jezus ervoor instaan dat zijn kerk niet ondergaat. En daarom is dat de troost ook van dit boek. En dat de kerk moed mag scheppen, ondanks alle vijandschap die ze hier ondervindt. Nooit zou Johannes zulke schone vergezichten op de eindoverwinning hebben ontvangen, wanneer de Heere zulke wonderlijke en schijnbaar tegenstrijdige wegen met hem niet had bewandeld. Maar ook nooit had dan Gods kerk zulk een heerlijk gezicht op de eindoverwinning kunnen ontvangen. Daarom, troost is de bedoeling van het boek der openbaring. Troost voor een kerk die van alle kanten wordt aangevallen en op wier ondergang duivel, wereld en zonde het gemunt hebben. Maar lukken zal het nooit. Het was geen bemoedigend gezicht, want wat de apostel in het voorgaande hoofdstuk heeft ontvangen. Hij heeft daar gezien dat de wereld steeds dieper in het moeras van de zonde zal wegzinken, om uiteindelijk in de zonde haar totale en finale ondergang te vinden. En waardoor? Omdat die wereld aan wie het evangelie der genade is gepredikt, het evangelie heeft verworpen en vertrapt. Daarbij ziet Johannes dat in de loop der eeuwen Gods kerk zich wel zal ontplooien, maar dan als kerk die telkens als in doodsnood verkeert. Met andere woorden, in de toekomst zal ook de kerk van de Heere steeds erop hebben te rekenen dat ze altijd is omringd van gevaar. Ja, hoe meer het einde aller dingen nadert, zal ze zijn een kerk in doodsnood. En geen wonder, want de duivel heeft aan die kerk de eeuwige vijandschap gezworen. En daarom, naarmate de duivel de teugels van het wereldbewind in handen zal gelaten worden door de Heere, naar die mate zal hij zijn satanische woede op Gods kerk en kinderen botvieren. Bange toekomst dus, die Johannes geopenbaard wordt, zeer zeker. En daarom zou het niet te verwonderen zijn dat de vraag in het hart van de apostel boven is gekomen: wat zal er dan van Gods kerk worden? Wel nu, daar heeft de Heer het antwoord op gegeven in het zevende hoofdstuk. Een heerlijk antwoord op een benauwende vraag. Een antwoord vol troost en sterkte voor de strijdende kerk. Want Johannes ziet daar het eindpunt van de kerk des Heren. Hij ziet hoe straks strijdende en triomferende kerk verenigd worden in één en dezelfde heerlijkheid, zodat hij weet dat die kerk in al de strijd niet onder zal gaan, maar door Gods trouw en kracht uiteindelijk daar zal komen waar de Heere haar wil hebben. De sluier wordt dus weggeschoven en Johannes en Schout, de scharen die niemand tellen kan, van Gods uitverkorenen in haar gelukzalige staat. Ze zijn immers verzegeld, dat is het bewijs van eigendom. Wel nu, de Heere zal zijn eigendom niet in handen geven van de duivel en zijn trawanten. Hij ziet ze vervolgens in haar gelukzalige plaats, waar zo dikwijls het noodgeschrei van die kerk doordrong voor de troon, zo dat zelfs de engelen niet op de eerste plaats, maar Gods verlosten op de eerste plaats staan, verlost, gereinigd en verheerlijkt. Hij ziet ze daar in de dienst die ze dag en nacht verrichten. Het was hier reeds hun lust geworden om God te dienen zonder vrees en gebrek. Hier was die dienst vol gebrek en besmeurd nog met zoveel eigenliefde en eigenbedoeling, maar daar volmaakt en zonder zonde. Hij ziet de kerk in haar gelukzalig gezelschap. Daar wordt volmaakt de gemeenschap der heiligen beoefend, die hier nog maar ten dele nog zo vaak onvolkomen en zonder liefde was. Bovendien ziet hij de kerk daar in hemelse vrijheid, want ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. Hier waren ze nog vaak gebonden, leden nog honger en gebrek, maar daar zal er niets meer gevonden worden dat hen doet dorsten en hongeren. En tenslotte, maar dat is dan ook de spits van alle zaligheid, ze worden verzorgd door het Lam. Vers 17. Dat is de troost voor de strijdende kerk. Het Lam is er. Jezus in al zijn heerlijkheid en liefde is in hun midden. Dat is de zaligheid en heerlijkheid. Dat is de blijdschap en vrolijkheid van Gods kerk. Andere zaligheid kennen en begeren ze niet. Daar worden hun zielen vol van. Daar kunnen hun dorstige harten mee gelest worden in eeuwigheid. Het mag zeer zeker onze aandacht niet ontgaan dat juist in de brieven en in het evangelie van Johannes en nu ook hier in de openbaring Jezus genoemd wordt met de naam het Lam. Dat herinnert ons aan zijn offerande aan het kruis, aan zijn diepe vernedering hier op aarde, maar bovenal aan zijn liefde voor zijn bruidskerk. Bovendien heeft dit in het evangelie van Johannes deze schone betekenis, dat Johannes Jezus zo voor de eerste maal had horen verkondigen door Johannes de Doper. Toen was het de bekende uren, onvergetelijk voor de apostel, die nu weer het Lam dat de zonde der wereld wegneemt mag aanschouwen. Maar wat een verschil. Toen in de staat van zijn vernedering en nu in de staat van zijn heerlijkheid. En daarom, Jezus' bekendmaking met de naam het Lam is zeer zeker een aanduiding die voor Johannes betekende dat hij geen onbekende was voor hem. Door het geloof had Johannes hem zo mogen zien en aanschouwen. En ziet hij dat Jezus als het Lam in het midden van zijn verloste kerk staat en daarmee Johannes het bewijs geeft dat hij ook eenmaal daar zal zijn waar geen verbanning noch vervolging zijn zal. Dat is troost en smart voor het bedroefde door de strijd overmande hart. Dat wekt het heimwee van de ziel op om ook eenmaal daar te zijn waar zonder vrees en verschrikking het Lam gevolgd zal worden tot in eeuwigheid. O wonder van genade, dat Lam te kennen door het geloof. Door het geloof Jezus in de staat van zijn vernedering nodig te hebben, voor de verzoening van mijn zonden en voor de bedekking van mijn schuld. Maar Johannes ziet nog meer. Hij ziet het Lam in het midden van de troon. Een troon ziet op waardigheid, macht en sterkte. De troon in de hemel ziet dan bijzonder op de majesteit van God, zoals hij regeert over zijn hele schepping en al zijn schepselen. En die troon in de hemel is niet leeg. Oh nee, Jezus heeft die troon bezet. Hij regeert vanaf die troon zijn kerk hier op aarde. En niet alleen die kerk, maar hij vervult vanaf die plaats de majesteit van zijn woord. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft het vermogen om te regeren, maar ook de bevoegdheid om zijn macht ten toon te spreiden. Van de Vader heeft hij deze macht ontvangen en hij gebruikt deze macht, die almacht is, in dienst van zijn liefde, bijzonder ten behoeve voor de zijnen, in het midden van de troon. Hij is dus het middelpunt van hemelse heerlijkheid. In het midden van zijn kerk staat hij. Hij die stond te wachten op zijn kind en knecht Stefanus, toen deze gestenigd werd, staat ook hier in het midden van de troon om op de zijnen te wachten, totdat het getal van de gegevenen van de Vader vol is. Zo lang wacht hij. Maar dat is niet een werkeloos wachten, nee, hij wacht, maar inmiddels werkt hij voor hen. Hij pleit voor hen, hij bidt voor hen. Hij stelt de troon dag en nacht open voor hen. Ze mogen met vrijmoedigheid naderen tot hem met al hun noden en behoeften. En wat een wonderbaar voorrecht is het, wanneer zij door het geloof ervaren dat hij daar is, ook ten behoeve van hen. Kent u, ken jij dat? Zijn werk wordt in het kort samengevat in de woorden: want het lam dat in het midden van de troon is, zal ze weiden. Zeker, dit slaat wel in de eerste plaats op de triomferende kerk, die Jezus gemeenschap reeds ongestoord mag ervaren, maar het is toch ook bedoeld als troost voor Johannes en in hem voor heel de strijdende kerk van de Here. En daarom weerspiegelt dit woord de troost van de hemelse verzorging voor de strijdende kerk op aarde. Weiden, dat ziet op herderswerk, een welbekend beeld voor de oosterling. Nergens wordt op lieflijker en mooiere wijze het werk van de Heer Jezus Christus afgebeeld dan juist onder het beeld van de herder en zijn kudde. Zo noemde zich Jezus zelf. Hij draagt immers de naam van goede herder, die zijn leven stelde voor de schapen, die schapen verzorgt, leidt en helpt in alle nood. En dan is Jezus de herder-eigenaar. In het oosten had men herders die slechts huurlingen waren, die er dus van moesten leven, die werden beter van hun werk. Zo is het met Jezus werk niet. Hij is de eigenaar die alles zal doen en heeft gedaan voor zijn schapen. Hij vluchtte niet toen de nood het hoogste was. Dat doet de huurling wel. Bovendien weidt hij de schapen. Hij doet het hun aan niets ontbreken. Hij heeft het beloofd. Doe uw mond wijd open en ik zal dezelve vervullen. Zijn weiden is een lieflijk weiden. De zogenden leidt hij zachtjes en de lammeren vergadert hij in zijn schoot. Hij verbindt de gebrokenen van hart en de afgedwaalden van de kudde brengt hij weder. Zijn weiden is ook een krachtig weiden. Soms zijn er weer barstige schapen die altijd weer afdwalen, die met de stok gevoelige klappen ontvangen om ze in het rechte spoor te houden. Er zijn schurftige schapen onder die apart van de kudde gezet moeten worden, zodat ze de anderen niet zouden besmetten. Dan klagen ze wel: eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Maar het is eigen schuld. En toch, hij verzorgt ook die. Ze mogen dan voor een poos uit de kudde gestoten zijn. Jezus, de goede herder, vergeet ze niet. Zijn weiden is ook een gepast weiden. Hij geeft de lammeren niet wat de schapen behoeven, en omgekeerd, maar geeft ieder wat ze nodig hebben, hun bescheiden deel. Hij weet ook wat ieder nodig heeft. En tenslotte, zijn weiden is ook een genadig weiden. Want alles wat ze hier en straks ontvangen, is alles om niet. Niets hebben ze verdiend. Dat deed de Heere zelf. En daarom zullen ze straks ook eeuwig zingen van de zorg van deze goede herder. U, jij ook? Want dat moeten we toch weten. Aan deze zijde van het graf vraagt u eens af. Wie zit op de troon van uw hart? Dat grote eigengerechtige of goddeloze vrome ik? Bent u nooit eens van die troon gezet? Is het nooit uw verlangen geworden? Ik eraf en Jezus op de troon van mijn hart? Is het uw verdriet geworden dat u telkens weer probeert die troon te beklemmen en Jezus niet wil laten regeren in uw hart? Kijk, dat zijn zo enkele vragen waarop u het antwoord moet geven voor Gods alwetend aangezicht. Moet u daarop ontkennend antwoorden? Dan, helaas, bent u geen schaap van de kudde van koning Jezus. Bid, worstel, zoek terwijl de Heere nog te vinden is. Houd dan aan, laat de moed u niet ontzinken, want u leeft nog onder de aanbieding van genade. Houd de Heere zijn woord voor, waar hij gezegd heeft, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Geen vreemdeling hiervan, maar is het u niet duidelijk of dit alles u wel zou gelden? U zegt misschien, dan zou ik heiliger, teerder, afhankelijker moeten zijn. Inderdaad, onheiligheid enzovoort keurt de Heere zeer af, maar het kan dienen om de verwachting aan alle zelfverbetering in u af te snijden. Dat is zo nuttig en nodig. Dan zult u Jezus dierbaar leren achten. Hem nodig leren krijgen en buiten hem niet zalig kunnen en willen worden. Zoek het daarom bij hem. Daar kunt u het vinden. Dan zal hij u wel in de strijd brengen, maar geen nood. Hij vertroost de zijnen door hen op zijn werk te wijzen. Dat zult u ervaren, dan zult u ervaren dat hij werkzaam is in de troon, ook voor u. Dat hij troost en verzorgt, leidt en onderwijst. En zult u verstaan dat hij de leidsman is der zijnen. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte, de hemelse leiding. In de wereld waarin de apostel Johannes leefde, had Rome de leiding in handen. Heel de toenmaals bekende wereld boog zich, zij het dan niet vrijwillig onder het machtige gezag van de Romeinse keizer. Wie durfde de door de Romeinse staat tot godheid uitgeroepen keizer weerstaan? En wie durfde, moest dat bekopen met dood en ondergang. Denk maar aan de Joodse opstand in het jaar 70 na Christus. Deze machtige keizers hadden dus de touwtjes van het wereldbestuur in handen. Ze deden naar het hun geliefde. Getuige wat bijvoorbeeld de vrede Nero gedaan heeft ten opzichte van de weerloze christenen die hij haatte met heel zijn hart. En het is deze machtige Romeinse staat onder leiding van zijn keizers die de strijd aanbond tegen Gods kerk op aarde. Immers, de arena's rookten van het bloed van de martelaren, die vaak zonder vorm van proces of dan nog met enige vorm van proces aan de dood waren overgegeven. Is het dan wonder dat vrees en angst de harten van de gelovigen bezet heeft? Is het dan verwonderlijk dat de vraag vaak oprees in de harten, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heere? Wel, dat doet de Heere hier door Johannes te tonen dat niet de Romeinse keizer de teugels van het bewind in handen heeft, maar dat hij slechts een instrument in Gods handen is om de raad van God te dienen, al blijft hij ten volle verantwoordelijkheid voor al zijn daden. Nee, duizendmaal nee, Christus, het Lam, heeft de leiding in zijn handen. Hij houdt de teugels van het bewind, in het bijzonder over zijn kerk, in zijn doorboorde middelaarshanden. Want Johannes ziet hem nu ook als de leidsman, die zijn kerk dwars door de stormen van de angstaanjagende tijd leidt tot fonteinen der levende wateren. Wat een voorrecht, zo'n leidsman te bezitten. Immers, waar Jezus leidsman is van zijn kerk, dan ligt daarin de vaste waarborg dat hij zich in de leidingen met zijn kerk nooit vergist. Zeker, die leidingen kunnen donker zijn. Die leidingen van de Heere zijn soms raadselachtig, dat ze niet te verstaan zijn. Maar hij, die in het midden van de troon staat, staat ervoor in dat ze toch uitlopen zullen op een Godverheerlijkend doel. Dat die leiding maar veel begeerd zal worden. Het is een echte trek van het ware geestelijke leven om geleid te worden. Want als u vraagt wie deze leiding nodig hebben, dan is het antwoord kinderen. Dat geldt ook voor het natuurlijke leven. Wanneer een vader gaat wandelen met zijn kinderen, dan zal het rechtgeaarde kind het maar wat fijn vinden om aan zijn vaders hand te wandelen. Dan voelt het zich veilig, daar weet het zich geborgen voor de gevaren. En die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods, kinderen, inderdaad. Wel, zo is Christus de leidsman ook van hen die de ware kindergestalte kennen. Dat is ootmoedig, volgzaam, aanhankelijk. En wat een voorrecht is het dan om zo'n leidsman te bezitten die zich nooit vergist, die zoals een herder ook de beste plaatsen uitzoekt voor zijn kudde, zijn kerk nu ook leidt langs die wegen die voor hen het beste zijn. Zeker, dat zijn vaak moeilijke wegen, wegen waarin veel strijd gestreden wordt, waarop veel geworsteld wordt, maar waarop toch ook geleerd wordt: zonder mij kunt gij niets doen. Zo is Christus dus de leidsman van zijn volk, die door zijn woord en geest leidt tot een Godverheerlijkend doel, die door zijn leiding ondersteuning schenkt in de vaak bij uitstek moeilijke wegen, die troostvol komt te verzekeren aan zijn kerk dat hij blinden leidt langs wegen die zij niet gekend hebben. Hij is dan ook de enige leidsman die ze voortdurend nodig hebben. Hoe zullen ze staande blijven te midden van de gevaren, de verzoekingen, de aanvallen van de driehoofdige vijand, zonder de leiding van deze enige leidsman? Hij leidt ze daarom in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Buiten hem is er nergens leiding te bekomen. Dan ben ik overgegeven aan mensen die Gods wegen niet kennen, of aan mijn verstand, dat zich aan Gods leiding niet wil onderwerpen, zonder de krachtige overreding van de Heilige Geest. Maar hij is ook de wijze leidsman. Hij weet wegen te banen waar geen wegen meer zijn. Waar alles dood loopt, weet hij dwars door dood en hel heen een weg voor zijn kerk te banen. Als Hiskia vreest dat Sanherib het laatste woord zal hebben en de dood zal losbreken over stad en volk, dan is het deze wijze leidsman die spreekt en de vijanden worden vernietigd. Langs welke wijze wegen weet hij dan zijn kerk te leiden, zodat zij er later van kunnen zingen: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Daarom is Jezus ook de hooggeschatte leidsman. Wat wordt hij bemind door degenen die hem als die wijze leidsman mochten leren kennen. Hoe achten zij hem hoog? Ja, boven alles te prijzen en te eren. Hoe achten zij hem alle lof en aanbidding waardig, waar hij uit nooit begrepen liefde hen leidde door alle moeiten en zorgen heen. Maar nu staat in onze tekst dat het lam hun leidsman zal zijn. Dat is zeer zeker niet zonder betekenis. Zoals we reeds eerder zeiden, betekende dit woord lam dat hiermee de Christus in de staat van zijn vernedering aangewezen werd. Althans, dat hij door zich te openbaren aan Johannes als het lam deze aan zijn vernedering hier op aarde herinnerde. Wel, waar Christus zich hier op aarde als het lam, dan duidt het aan dat hij reeds op aarde al de wegen van zijn volk heeft bewandeld. Hij is in alles verzocht, doch zonder zonde. Maar daarom kan hij ook de zijnen verstaan, begrijpen in hun nood. Daarom is hij, de medelijdende hoge priester, van zijn kinderen, die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. Hij leidt met zijn volk mee. Wat een gedachte. Hij is niet een onbewogen middelaar, o nee, maar alles in zijn reine ziel is in beweging met de nood van zijn kinderen. Wat een wonder van ontferming. Wanneer in ons dagelijks leven allerlei kruis en druk ons deel is, wanneer rouw in ons huis binnenkwam, wanneer een lieve dode betreurd wordt, dan hebben we behoefte aan meeleven, aan een hartelijk en welgemeend woord. Dan zou het bitter zijn wanneer onze beste vrienden ons alleen lieten staan in de nood. Nu is hier een leidsman, nee, de leidsman, die meeleeft, meestrijdt, meebidt, meeleidt met de zijnen. Daarom is hij ook de wonderlijke leidsman, die zijn wonder van ontferming juist dan openbaart, wanneer men zulks allermens verwacht. Hebt jij zulke leidsman nodig? O, waag het toch met hem, want dan zult u nooit beschaamd uitkomen. Weet u geen weg meer uit de moeite van het leven? Of ziet u geen weg meer om de toorn van God te ontvlieden? Zodat uw vraag is, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, hier is het gepaste middel. Jezus is machtig, maar bovenal gewillig. Ja, veel meer gewillig om u te zaligen en te helpen dan u ooit gewillig zou kunnen zijn om door hem gezaligd en geholpen te worden. Daarom verlaat u op hem, loop hem aan als een waterstroom. Leg u aan zijn voeten neer, dan zult u nooit beschaamd uitkomen. Dan zult u geleid worden tot de levende fonteinen der wateren, tot de bron van het heil des Heren, die in Gods hart ligt opgesloten. Voor de oosterling was water de levensvoorwaarde. Een land, een veld, zonder water, zonder beek, rivier of bron, was een oord van de dood. Daar kon niets groeien. Daar was geen leven mogelijk. Water droeg dus de klank in zich van leven. Wanneer de oosterling over levensbestaan sprak, dan combineerde zich dit altijd met de gedachte aan water. Zo is hier het beeld gegeven van levensvoorwaarden van het geestelijke leven. En dat is, zoals water noodzakelijk was voor de oosterling om te kunnen leven, zo zijn Christus weldaden nodig voor de geestelijk dorstige. En die geestelijke wateren, die weldaden van de Heer Jezus Christus, zijn er maar niet weinige, o nee. Maar ze vloeien uit een fontein die nooit te ledigen is. Men kende in het oosten waterputten die na lang gebruik tenslotte geen water meer begaven. Ze gaven niets meer, maar zo is het met Christus weldaden niet. Er is een fontein die nooit leeg wordt. Of u nu spreekt over zijn gerechtigheid of over zijn heiligheid of over een der andere verworven weldaden van de Heer Jezus Christus. Het is alles eeuwig vol, nooit te ledigen, onbegrensd en onbegrijpelijk vol. Daarom behoeft niemand te wanhopen. Al bezit u niets, al beschuldigt alles u, al had u al de zonden van Adams nakomelingen samengebonden, hij roept u toe, kom, vlucht maar tot mijn bloed en dood. Daar is een eeuwige volheid van zegeningen en weldaden, zodat ook jouw onreine ziel erin gewassen kan worden. Zeg maar, waar ligt uw gebrek, uw zonde, uw vrees? Mist uw gerechtigheid om voor God te bestaan? Hier is een volkomen gerechtigheid waarmee al uw zonden bedekt kunnen worden en u weer volkomen rein in Gods heilige ogen kunt zijn. Mist uw heiligheid, zodat u zich diep schaamt voor uw onheilig leven, waarmee u God vertoond hebt. Hier is een volkomen heiligheid, waardoor al uw onheiligheden verzoend zijn. Mist uw wijsheid, omdat u verstaat dat u zulke grote dwaas bent voor God, in al uw wegen, Hij is ons geworden tot wijsheid van God, opdat zijn wijsheid door u benodigd zou worden. Mist u vrede, omdat u voortgedreven wordt als door een onweder beangste? Wel, hij is onze vrede die ons met God verzoende. Alles, ja alles is in hem te vinden wat u mist. En dat in zo'n volheid dat niemand ooit zal kunnen zeggen, ik kon niet zalig worden, omdat het werk van de Heer Jezus Christus voor mij niet toereikend was. Of omdat hij en zijn verdiensten mij niet aangeboden werden. Zoek het daarom bij hem, omdat uw dorstige ziel mag drinken uit deze wateren van het heil. De vertroostingen hier gesmaakt, het leven der genade hier genoten, het geloof hier gesterkt, de liefde hier wakker gemaakt en de hoop der genade hier verlevigd, doet de ziel van Gods kind uitroepen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hier ontvangen de jongelingen kracht. Hier wordt de sterkte die geen krachten heeft vermeerderd. Hier wordt in één woord hemelse spijs genoten, die een voorproef is van wat eeuwig hun deel zal zijn. O, wordt hier toch mee werkzaam, oud en jong. U drinkt u dood aan de fonteinen van de zonde, die de duivel en de wereld u aanbieden. Daar zult u nooit bevrediging ontvangen. Altijd weer zult u dorsten en nooit verzadiging ontvangen. Maar een dronk uit de levensfontein van de Heer Jezus Christus weldaden zal u doen smaken eeuwige vreugde en blijdschap. Zo leidt de Heere zijn kerk aan de fonteinen van levend water. Wat een kostelijke leiding. Ten derde, de hemelse blijdschap. Wie zo verzorgd en geleid wordt, geniet ook blijdschap. Dat kan niet anders. Blijdschap, dat is iets wat wel zeer schaars geworden is op aarde. In de hemel wordt eeuwig blijdschap genoten. Engelen en gezaligden zingen daar eeuwig tot eer van God uit de volle blijdschap van hun gemoed. Maar hier op aarde is het haast een witte raaf, een uitzondering, iemand te ontmoeten die ware, blijvende blijdschap geniet. Dat komt door de zonde, die heeft ons beroofd van de blijdschap in God. Zeker, er is nog iets wat men met de naam van blijdschap betitelt, maar het is de echte blijdschap niet. Het is maar surrogaat, namaak. Het vindt zijn oorsprong ook niet in God en heeft ook zijn doel niet in God. En waar dit gemist wordt, daar kan nooit gesproken worden van de echte, intense, geestelijke blijdschap. En kijk, nu hoort of ziet Johannes dat in de hemel nog iets gedaan wordt voor de kerk des Heren, namelijk: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geeft dat dan blijdschap? Ja, dat is de oorzaak van de blijdschap. Tranen zijn het teken van droefheid. De aarde wordt genoemd een tranendal. En het is maar al te waar, wat een tranen worden er hier gehuild. Zie, daar staat een vrouw bij het graf van haar man. De tranen van verdriet beggelen over haar wangen. Daar huilt een vader over het verdriet dat zijn jongen hem aandoet. Daar huilt er een om een kruis dat hij zo graag zou missen. Maar het wordt niet weggenomen. Een zee van tranen worden er gehuild. Tranen die de vertolking zijn van diep doorleefde en doorvoelde smart. Die het leven tot een hel kunnen maken. Zodat de dood begeerd wordt boven het leven. En toch, al deze tranen worden hier niet bedoeld. Ten diepste worden de meeste tranen gehuild over de gevolgen van de zonden en niet over de zonde zelf. Was het leven wat aangenamen, waren er zo geen wonden, men zou vrolijk door het leven gaan. Bovendien, de een zijn traanbuizen vloeien makkelijker, gemakkelijker dan die van de ander. De een staat gauwer met zijn zaddoek klaar dan de ander. Vooral op godsdienstig terrein vloeien de tranen, die echter weer spoedig opgedroogd zijn, zo gemakkelijk. Esau's tranen En die van de wenende vrouwen zijn in de regel gauw weer opgedroogd. Helaas, wat een krokodillentranen zijn er al niet in de kerk gehuild. En nooit heeft God ze hoeven af te drogen. Men kon het stellen buiten hem. Men droogde ze zelf wel. De omstandigheden wijzigden zich enigszins. Het kruis werd wat lichter. Het levensverdriet sleet. En de tranen waren weg. Welke hier dan bedoeld worden? Wel, deze. Die om God vergoten werden. Hij was de inhoud van de droefheid van de ziel. Het missen van hem. Het zondigen tegen hem was de diepste kern van innerlijke smart en droefheid. En daarom weende ze. Hem te missen was als de dood. Tegen hem gezondigd te hebben, die ze toch boven alles beminden, was de diepste vertolking van hun verdriet. Daarom werden er tranen gezien. Nee, niet altijd in het openbaar. Het zijn geen tentoonstellingstranen, maar in het verborgen. Daar waar de Heere hen alleen zag, daar stortten ze hun hart uit voor de Heere, maakten ze hem deelgenoot van hun verdriet. En de Heere heeft beloofd dat hij die tranen zal afwissen, de droefheid die niet alleen in het begin van het leven van de genade, maar ook bij de voortduur weer telkens naar voren komen, zal veranderd worden in blijdschap. En let wel, dat doet de Heere zelf. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gelukkig dat de Heere dit zelf doet. Hij kent de verborgen, ongeziene tranen waarvan geen mens weet. Over een bepaald kruis dat de Heere alleen weet. Over die zonde die alleen tussen mij en de Heere bekend is. Alle tranen. Dus er blijft er niet één over. Feitelijk staat er traan voor traan. Niet één slaat hij over en hij doet het zo dat elk spoor van droefheid verdwijnt. En hij geeft er blijdschap in God voor in de plaats. Zoals een moeder haar bedroefd en verdrietig kind naar zich toe haalt en tot haar zegt, zeg nu maar alles wat eraan schort, zo doet de Heere met zijn kinderen ook. En zoals de moeder doet, wanneer haar kind al het verdriet heeft uitgezegd en moeder de tranen van het gezicht afgewist heeft, ja uit de hoeken van de ogen heeft weggedaan, zo doet als het ware de Heere ook. Hij pinkt de tranen weg uit de diepste hoeken van het hart, zodat datzelfde hart, dat zo even nog treurde en weende, nu in God verblijd mag zijn en in hem van vreugde kan opspringen. En dat doet de Heere hier reeds. Dat is niet alleen bewaard voor de hemel, zeker. Daar zal het pas ten volle vervuld worden. Maar hier ook reeds mag gesmaakt worden de heerlijkheid van de belofte van God. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En toch steeds worden hier weer tranen gehuild. Het is een bewijs van een teer leven met God en geeft de Heere gelegenheid om zijn woord te vervullen. Maar straks zal toch ten volle vervuld worden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan nooit enige droefheid meer. Nooit enige zonde meer die scheiding maakt. Dan nooit enige verwijdering meer die hier betreurd werd. Maar eeuwige, volle, nooit gepeilde blijdschap zal dan eeuwig deel zijn van hen die hier de waarheid van Christus woord beoefenden. Zalig zijn degenen die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat is nu uw of jouw deel? Want tegenover deze heerlijke belofte staat het ontzagwekkende woord van God. En er zal eeuwig wening en knersing der tanden zijn. Tweeërlei plaats dus. De hemel waar alle tranen gedroogd worden. En de hel waar eeuwig gehuild zal worden. Eén van beide is uw plaats. Zoek een aandeel te krijgen door het geloof aan die plaats waar de blijdschap des Heren de volle en zalige genieting van Gods kinderen zal zijn. Nog is het niet te laat. Haast u dan om uw levens wil. Kinderen van God, zoek het veel, ja in alles bij de Heren. U hebt gehoord dat alles bij hem te vinden is. En al zijn dan hier de tranen van droefheid nog veel uw deel, houd moed. Want de tijd kort in en nog een zeer korte verdrukking En dan zal het uw volle deel zijn, want hij die getrouw is, want hij die getrouw is en u heeft beloofd, en God zal alle tranen van uw ogen afwissen. Amen. Dankgebed. Opnieuw naderen we tot u in het gebed om u ootmoedig te danken, Heere, dat u het schonk dat we als gemeente bij elkaar konden komen in alle vrijheid. En er mocht ook rust zijn. We danken u, laat datgene wat we hebben voor mogen lezen vanuit uw woord tot zegen mogen zijn. Mag het de nieuwe week mee ingaan. Laat het toch een kracht zijn tot zaligheid. Bewaar ons ervoor dat we weer met de dingen van de tijd zullen bezig zijn, maar dat we eerst uw koninkrijk zullen zoeken. Of verder geleid mogen worden, Heere, doe met hetgeen van uw woord wat u beloofd hebt, dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. En u behaagt toch om mensen te vernieuwen. Verheerlijk dat werk, o grote koning van uw kerk. Wil het gebrekkige wat er was uit genade vergeven. En wil het uwe wat goed was tot zegen doen zijn in de gemeente. We bidden het u om Christus wel uit genade. Amen. Laten we aan het eind van deze dienst nog met elkaar zingen. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Thank you. De preek die voor u gelezen is, was van wijlen dominee J. Keuning. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.